Wij heten u welkom op deze algemene ZTV-bijeenkomst van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Ik ben zuster Julie B. Beck, algemeen ZTV-presidente. President Thomas S. Monson presideert deze bijeenkomst. Wij hebben hem en zijn trouwe raadgevers, president Henry B. Eyring en president Dieter F. Oegdorf Lief. Zij zijn vandaag bij ons. Mijn raadgeefster, zuster Sylvia H. Allred en zuster Barbara Thompson zijn vanavond ook aanwezig. We heten ook de ouderlingen Robert D. Hales en Neil L. Anderson van de 12 welkom. En ouderling Greg C. Christensen van de 70, die als onze adviseurs werkzaam zijn. Op het podium bevinden zich tevens de algemene presidiums van de jonge vrouwen en het jeugdwerk en de leden van het algemeen ZTV-bestuur. Deze bijeenkomst wordt in 82 talen naar vrouwen in 175 landen en gebieden uitgezonden. Dit afgelopen jaar hebben we als algemeen ZTV-presidium gesproken met ZTV-zusters in Midden-Amerika, Zuid-Amerika, de Verenigde Staten, Azië, Europa, Afrika, Mexico en Oceanië. De muziek voor deze bijeenkomst wordt verzorgd door een koor van ZTV-zusters uit Kern in Utah, met Kathy Jolly als dirigente en Linda Margaret aan het orgel. Het koor en aanwezigen zingen onze openingslofzang Count Your Blessings, tel uw zegeningen. Zuster Sharon L. Eubank, lid van het algemeen ZTV-bestuur, spreekt het openingsgebed uit.
Thank you. Our Father in heaven.
Onze hemelse Vader. Wij zijn dankbaar aan het begin van deze conferentie dat we bij elkaar kunnen zijn. Over de hele wereld. Wij zijn dankbaar dat wij van onze algemene autoriteit de ZTV kunnen horen. En van onze profeet, president Monson. We zijn dankbaar voor het herstelde evangelie en wat van kracht het in ons leven is. Wij danken u voor het cadeau van uw Zoon Jezus Christus. We vragen u om een zegen voor hen die spreken en voor hen die luisteren. Dat wij onze harten mogen openen. En dat wij als zusters samen verenigd mogen zijn. Als uw kinderen. We zijn u dankbaar voor de kracht van het evangelie van Jezus Christus en voor onze heiland. En wij zeggen deze dingen in de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, Sister Eubank. And thank all of you for that beautiful opening hymn. We acknowledge tonight the passing of Sister Barbara B. Smith. Smith served as president from 1974 to 1984.
Sister Smith is overleden. En ze was een goede vriend en ze begeleidde ons. En we eren en respecteren haar. President Monson heeft gevraagd om vandaag als eerste tot u te spreken. Na mijn toespraak zingt het koor Carry On. Vervolgens kunnen we luisteren naar zuster Sylvia H. Allred. Zij wordt gevolgd door de zuster Thompson. Na de toespraak van zuster Thompson zingt het koor en de aanwezigen Meer Heiligheid Geef Mij. Deze bijeenkomst is een geschenk aan alle dochters van onze hemelse Vader die verlangen zijn wil te weten en hun taken in zijn plan te begrijpen. Ik heb vele van u het afgelopen jaar bezocht en ik was geroerd en ontroerd toen ik in uw ogen keek. U omhelste, met u lachte, huilde en luisterde naar uw vreugde, verdriet en succes. Ieder van u is onbeschrijfelijk kostbaar en bekend bij onze hemelse Vader. Als dochter Gods bereidt u zich voor op uw eeuwige bestemming. En ieder van u heeft een vrouwelijke identiteit, aard en verantwoordelijkheid. Het succes van gezinnen, gemeenschappen, deze kerk en het kostbare heilsplan hangt af van uw getrouwheid. O lieve zusters, we hebben u lief en bidden voor u. Wij bevinden ons allemaal midden in een persoonlijke, sterfelijke ervaring. Twee zusters die ik onlangs ontmoette maakten duidelijk hoe we onder omstandigheden getrouw kunnen zijn. De ene zuster woonde in een schattig huisje in centraal Brazilië. Haar rode steen, met daaromheen een tuin met rode aarde omgeven door een muur uit rode steen, is een haven van toevlucht tegen de buitenwereld. Haar pintere kinderen weten hoe ze de jeugdwerkliedjes moeten zingen en aan de muren van de kamers hangen platen van de heiland, tempels en profeten van God die ze uit de Liahone heeft geknipt. Zij en haar man hebben offers gebracht om in de tempel te worden verzegeld, zodat hun kinderen in het verbond konden worden geboren. Ze zei mij dat ze veel tot God bidt om de kracht en inspiratie om haar kinderen in licht en waarheid en de sterkte van het evangelie groot te brengen. De andere zuster woont alleen en klein behuisd op de 80ste verdieping van een flatgebouw in Hongkong. Ze heeft lichamelijke problemen, maar ze blijft er vrolijk onder en ze weet zich goed te redden. Zij is het enige lid van de kerk in haar familie. Op een plank staan haar schriften, haar ZTV-boek en andere kerkboeken. Zij heeft een geestelijke haven in haar eigen woning gecreëerd en zij is een zonnetje voor iedereen in haar gemeente. We weten dat veel zusters zich in deprimerende of gevaarlijke omstandigheden bevinden. Sommigen lijden honger en anderen moeten dagelijks moed verzamelen om in geloof te volharden, ondanks teleurstelling en verlatenheid. Omdat we in de laatste dagen leven, zijn er overal tekenen dat er een hevige strijd woedt. Er doen mythes en misvattingen de ronde over de kracht, het doel en de positie van de vrouw in de kerk. De heersende mythe is dat wij van minder belang zijn dan mannen. dat we door de bank genomen lief maar slecht geïnformeerd zijn. En dat we, ongeacht wat we doen, nooit geheel acceptabel zijn voor onze hemelse Vader. Dat doet mij eraan denken wat de apostel Petrus heeft gezegd. Valse leraars zullen er komen die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen. Zelfs de heerser die hen gekocht heeft, verloochenende. Het boek van Mormon beschrijft wat er gaande is. Want zie, ten dien dagen zal Satan in het hart der mensen kinderen woeden en hen ophitsen tot toorn tegen hetgeen goed is. En anderen zal hij sussen en paaien tot vleeselijke gerustheid, zodat zij zeggen, alles is wel in Sion. Ja, Sion is voorspoedig, alles is wel. En zo bedriegt de duivel hun ziel en voert hij hen bedachtzaam ter helle. En zie, anderen lokt hij met vleierijen en vertelt hun dat de hel niet bestaat. En hij zegt hun, ik ben geen duivel, want die bestaat niet. En zo fluistert hij in hun oor, totdat hij hen grijpt met zijn verschrikkelijke ketenen. In het groeizame klimaat van onverdiende privileges, excuses, onverschilligheid en verleidingen lopen dochters God niet, die niet op waakzaam, gebedvol en geïnspireerd zijn, het risico, zoals de schrift het noemt, dwaze vrouwen te worden die vreemde goden aanbidden. Helaas luisteren veel zusters door de moeilijkheden die het leven met zich meebrengt en de algemeen verbreide dwaling in de wereld meer naar de mythe dan naar de waarheid. Dat ze niet in overeenstemming met Gods plan leven, blijkt uit hun bevindingen dat veel zusters essentiële zaken zoals bidden en schriftstudie verwaarlozen. De Heer heeft zelf gezegd dat dit een dag is van waarschuwing en niet een dag van veel woorden. De ZTV is gesticht om bescherming en een toevlucht te zijn. Om in deze gevaarvolle tijd over zijn dochters te waken en hen te onderwijzen en te inspireren, heeft God de profeet Jozef Smit gemachtigd om de vrouwen van de kerk te verenigen. Door deze God ingesteld en onder priesterschap besturende gestelde organisatie wordt de zusterhulpvereniging genoemd. Het doel van de zusterhulpvereniging is de dochters God voor te bereiden op de zegeningen van het eeuwig leven, door hen in geloof en rechtschapenheid te doen toenemen, het gezin te versterken en mensen in nood op te zoeken en te helpen. De ZTV verduidelijkt ons werk en verenigt ons als dochters God ter verdediging van zijn plan. In deze tijd van de identiteitscrisis, verwarring en pretculturen, wordt de ZTV geacht een kompas en leidraad te zijn die de waarheid leert aan gelovige vrouwen. De rechtschapen vrouwen in deze tijd kiezen voor een uitstorting van persoonlijke openbaring om afleiding te weerstaan, het kwaad en geestelijke vernietiging te bestrijden en uit te stijgen boven het onheil dat hen in de privésfeer treft door hun geloof te vergroten, hun gezin te versterken en het leed van anderen te verlichten.
Be strong in the face of the calamity which should come upon the inhabitants of the earth. An answer has come that the sisters.
We hebben gebeden als presidium, nagedacht, gevast en overleg gepleegd met profeten, zieners en openbaarders om te weten te komen wat Gods wil was, wat wij moeten doen om zijn dochter sterk te maken tegen de rampenspoed die de bewoners der aarde zou overkomen. Het antwoord was dat de zusters van de kerk de geschiedenis van de ZV behoren te kennen en daaruit lering behoren te trekken. Een begrip van de geschiedenis van de ZV versterkt de fundamentele identiteit en waarde van gelovige vrouwen. Bijgevolg wordt er op dit moment de laatste hand gelegd aan een boek over de geschiedenis van de ZV dat volgend jaar zal verschijnen. In afwachting daarvan zal de geschiedenis van de ZTV meer onder de aandacht gebracht worden, zoals bijvoorbeeld in het huisbezoekboodschap in de Liahona en de Ensign. De voorbereiding van de geschiedenis is een inspirerende en openbaringsvolle ervaring geweest. Toen we de geschiedenis van de ZTV bestudeerden, kwamen we erachter dat de Heer met de ZTV niet een slaperige vergadering op zondag in gedachten had. Hij had iets veel, veel groters in gedachten dan een vrouwenclub of een thematische amusementsgroep. Hij wil dat de ZV meewerkt aan de opbouw en de voorbereiding van zijn volk op de zegening van de tempel. Hij heeft deze organisatie gesticht om zijn dochters op één lijn te krijgen met zijn werk en hun hulp in te roepen bij de opbouw van zijn koninkrijk en de gezinnen in Zion. Wij bestuderen onze geschiedenis om te leren wie we zijn. Er is een wereldwijde honger onder goede vrouwen die hun identiteit, eigenwaarde en belang willen kennen. Bestudering en het toepassen van de geschiedenis van de ZTV definieert en verduidelijkt wie we zijn als discipel en volgeling van onze heiland Jezus Christus. Onze getrouwheid en onze naasten hulp zijn tekenen dat we ons hebben bekeerd en dat we hem indachtig zijn en hem volgen. In juli 1830 koos de Heer aan het begin van de herstelling van zijn kerk zijn eerste vrouwelijke leider en zei tot haar in een openbaring: ik spreek tot u, Emma Smit, mijn dochter, want voorwaar ik zeg u dat allen die mijn evangelie aanvaarden zijn zonen en dochters in mijn koninkrijk. De geschiedenis van de ZTV leert ons dat onze hemelse vader zijn dochters kent. Hij heeft ze lief, geeft ze specifieke taken en spreekt en leidt hen gedurende hun aardse bediening. Bovendien verheft en bevestigt de geschiedenis van de ZTV de positie van vrouwen en maakt duidelijk hoe zij met trouwe priesterschapsleiders samenwerken. Wij bestuderen onze geschiedenis om te leren wat we moeten doen. Door ze de hele geschiedenis te leren, weten we wie we zijn. De ZTV heeft als organisatie altijd de verantwoordelijkheid gehad om de energie van de zusters in de wijken en gemeenten van Sion in goede banen te leiden. Door ZTV-bijeenkomsten, de bedieningen van huisbezoeksters en hun gezamenlijke naastenhulp worden de dochters God onderwezen, beschermd en geïnspireerd in hun taken in de dienst van de Heer en in zijn koninkrijk. ZTV-presidenten van de wijk en ringen zijn aangesteld om leiding te geven aan dat werk. In deze bijeenkomst is een jaar geleden het beleid in zaken de ZTV-bijeenkomst bekendgemaakt. Het doet ons genoegen dat we u kunnen laten weten dat de ZTV-presidiums en zusters in de meeste wijken en gemeenten wereldwijd dit beleid en het idee waar het voor staat hebben omarmd. Het maakt ons blij dat we terugkeren tot het historisch doel en het werk van de ZTV te zien. Ook zien we een toename in het respect voor de eenheid en het belang van de ZTV nu alle bijeenkomsten van de zusters simpelweg genoemd en aangekondigd worden met wat ze zijn: ZTV-bijeenkomsten. We zien een toename in geloof en persoonlijke rechtschapenheid en we zien gezinnen hechter worden. We zien dat ZTV-zusters door middel van de ZTV-bijeenkomsten meer hulp bieden. Al het beleid in zaken de ZTV-bijeenkomsten en een juist gebruik ervan, het huisbezoek en alle andere ZTV-werk is gebaseerd op de geschiedenis van de ZTV en is goedgekeurd door het eerste presidium. Het is altijd al de verantwoordelijkheid van de ZTV geweest om deel te nemen aan het heilswerk. Vanaf het begin van het herstelde kerk zijn altijd de zusters geweest die als eerste en laatste klaar stonden om in te spelen op wat er zich in het dagelijks leven voordeed. Vanuit de ZTV verlenen zusters hun diensten in het jeugdwerk, de jonge vrouwen, de zondagschool en op andere terrein. En ze zijn bakens van licht en deugd voor het opkomende geslacht. Persoonlijke naastenhulp bouwt iedere zuster op en het verenigt hulpbetoon van miljoenen gelovige zusters. De geschiedenis toont aan dat de zusters vanaf het begin van de herstelling betrokken zijn geweest bij het verkondigen van het evangelie, zoals ze nu ook betrokken zijn door op zending te gaan. Jonge mannen en jonge vrouwen voor te bereiden op een zending en buren en familieleden in de zegeningen van het evangelie te laten delen. Ook leren wij uit de geschiedenis dat de profeet Jozef Smit de ZTV-bijeenkomsten gebruikte om de zusters te instrueren in hun taken en hun voorbereiding op de tempel. Ook nu behoren familiegeschiedenis en tempelwerk tot de belangrijkste ZTV-plichten van de ZTV. Begrip van ons historisch doel biedt vrouwen de kans de juiste prioriteiten te stellen, zodat ze geen geld besteden aan wat van geen waarde heeft, nog hun arbeid aan wat niet bevredigen kan. Het is altijd de plicht van de ZTV geweest om te doen wat de apostel Paulus leerde: jonge vrouwen te leren bezinnen, discreet en kuis te zijn en de vrouwen die gehuwd zijn te leren hun man en kinderen lief te hebben en hun gezin te versterken. De geschiedenis van de ZTV leert ons om te richten op de essentiële zaken die ons zullen redden en heiligen. en de zaken die noodzakelijk zijn om onszelf redzaam te maken en nuttig in het Koninkrijk van God. Een rode draad door onze geschiedenis is dat zusters die de kracht van de Heilige Geest benutten, onder inspiratie van de Heer werken en openbaring ontvangen bij hun taken. Wij bestuderen onze geschiedenis omdat die getrouwe vrouwen herenigt. De geschiedenis van de ZTV is een inspirerend verhaal over sterke, trouwe, vastberaden vrouwen. De ZTV is als onderdeel van de herstelde kerk in ruim 170 landen gevestigd. Overal ter wereld kunnen volwassen vrouwen in de kerk van de Heer serieuze en belangrijke taken toegewezen krijgen. De meisjes en jonge vrouwen in de kerk leren doelen te stellen door hun deelname aan de programma's Geloof in God en Persoonlijke Vooruitgang, die hun blik richt op de tempel en op hun toekomstige taken. In de ZTV-bijeenkomst blijven zij zich voorbereiden op de zegening van de tempel en het eeuwig leven door in geloof en rechtschapenheid toe te nemen, het gezin te versterken en mensen in nood op te zoeken en te helpen. Gelovige zusters die dit doen met heel veel steun of erkenning voor het werk dat ze doen. De ZTV gedijt op de leringen van de Heer Jezus Christus die ons heeft gezegd dat onze Hemelse Vader, die in het verborgene ziet, ons openlijk zal belonen als we onze aalmoezen in het verborgene geven. Door de geschiedenis en het werk van de ZTV zijn we onderling verbonden in een wereldwijde zusterschap van jonge en oude, rijke en arme, geschoolde en ongeletterde, alleenstaande en gehuwde, sterke en onwrikbare dochters God. Wij bestuderen onze geschiedenis omdat wij daadwerkelijk kunnen veranderen. Uiteindelijk ligt de waarde van de geschiedenis niet zozeer in datums, tijden en plaatsen. Zij is van waarde doordat zij ons de beginselen, doelen en patronen leert die we moeten omarmen. Om ons te weten wie we zijn en wat we moeten doen en ons verenigt in het versterken van de gezinnen in Sion en het opbouwen van het Koninkrijk Gods op aarde. Als ze op geïnspireerde wijze functioneert, kan de ZTV onze angst, twijfel en zelfzucht vervangen door geloof, hoop en naastliefde. Naarmate wij het werk Gods voortstuwen, zal er voor gelovige zusters wereldwijd meer ZTV-geschiedenis worden geschreven. De Heer sterkt de ZTV in onze tijd en bereidt een schitterende toekomst voor zijn dochters voor. Ik geef u mijn getuigenis van de werkelijkheid van onze Hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Door de profeet Joseph Smith hebben wij zijn evangelie. Het evangelie is hersteld op aarde in de naam van Jezus Christus. Amen.
Rock our hearts. thankful to be part of this gathering.
Ik ben dankbaar dat ik deze vergadering van gelovige vrouwen wereldwijd kan bijwonen. Ik heb duizenden van u in vele landen ontmoet. Uw getrouwheid en inzet hebben mij gesterkt. Uw voorbeeld van goedheid en toewijding aan het evangelie heeft mij geïnspireerd. Uw stille daden van onbaatzuchtige hulp en uw overtuigende woorden van getuigenis hebben mij nederig gestemd. Ik ga u vanavond dezelfde vragen stellen die ik velen van u in onze gesprekken heb gesteld. Wat helpt u om standvastig en onveranderlijk te blijven wanneer moeilijkheden uw geloof beproeven? Waaruit put u kracht in tijden van beproeving en tegenspoed? Wat helpt u om te volharden en een ware discipel van Christus te worden? De antwoorden die u mij gaf waren onder meer: uw kennis dat uw hemelse Vader van u houdt en voor u zorgt. Uw hoop dat door Jezus Christus' zoenoffer alle beloften die aan de getrouwen zijn gedaan in vervulling zullen gaan. Uw kennis van het verlossingsplan. Mijn boodschap borduurt voort op deze zekerheden die u mij heeft toevertrouwd. In Romeinen, hoofdstuk 8, vers 16 staat: die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. De eerste keer dat ik zonder enige twijfel wist dat mijn hemelse Vader mij kende, van mij hield en om me gaf, was toen ik mij op mijn 15-jarige leeftijd liet dopen. Daarvoor wist ik dat God bestond en dat Jezus Christus de heiland van de wereld was. Ik geloofde in hen en hield van hen. Maar ik had nooit een liefde en zorg voor mij persoonlijk gevoeld. Tot op die vreugdevolle dag dat ik het doopverbond aanging. Ik realiseerde me wat een groot wonder het was dat ik door de zendeling was gevonden en onderwezen. Omdat er maar een handvol zendelingen onder 2 miljoen mensen werkzaam waren. Ik wist toen dat mijn hemelse Vader mij kende en zoveel van me hield dat hij de zendelingen naar mijn huis had geleid. Ik weet nu dat God een God van liefde is. We zijn immers zijn kinderen en hij wil dat we allemaal vreugde en eeuwig geluk hebben. Zijn werk en heerlijkheid is onze onsterfelijkheid en ons eeuwig leven tot stand te brengen. Daarom heeft hij voorzien in een eeuwig plan van geluk voor ons. Ons doel in het leven bestaat erin het eeuwige leven en de verhoging voor onszelf te verwerven en anderen te helpen hetzelfde te bereiken. Hij heeft voor ons deze aarde geschapen, zodat wij een stoffelijk lichaam konden krijgen en ons geloof kon worden beproefd. Hij heeft onze kostbare gave keuzevrijheid gegeven, waardoor we voor het pad kunnen kiezen dat ons eeuwigdurend geluk voert. Het verlossingsplan van onze hemelse Vader is voor u en voor mij. Het is voor al zijn kinderen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: wees vruchtbaar en word talrijk, vervult de aarde. En hij gaf hun geboden dat ze de Heer, hun God, moesten aanbidden. En Adam was gehoorzaam aan de geboden des Heren. Adam en Eva kregen kinderen en het plan kon verder worden uitgevoerd. Ik weet dat ieder van ons een wezenlijke en essentiële rol te vervullen heeft als dochter van God. Hij heeft zijn dochters met goddelijke eigenschappen begiftigd om zijn werk te bevorderen. God heeft vrouwen de heilige taak van het baren en opvoeden van kinderen toevertrouwd. Er is geen belangrijker werk. Het is een heilige roeping. De edelste opdracht die een vrouw kan vervullen is het heilige werk van het grootbrengen van een eeuwig gezin, in het ideale geval samen met haar echtgenoot. Ik ben mij ervan bewust dat sommige zusters nog niet de zegeningen van hun huwelijk of kinderen hebben ontvangen. Laat mij ervan verzekeren dat u uiteindelijk alle zegeningen zult krijgen die aan de getrouwen zijn beloofd. U moet standvastig in Christus voorwaarts streven, met volmaakt stralende hoop en tot het eind volharden om het eeuwige leven te hebben. In eeuwig opzicht zult u slechts korte tijd van die ontbrekende zegeningen verstoken zijn. Bovendien hoeft u niet gehuwd te zijn om de geboren te onderhouden en zorgzaam familie, vrienden en buren te bewegen. Uw gaven, talenten, vaardigheden en geestelijke krachten zijn hard nodig bij de opbouw van het koninkrijk. De Heer vertrouwt erop dat u deze essentiële taken bereidwillig vervult. De Heer heeft gezegd: Toch vergeet ik u niet. Zie, ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd. Uw muren heb ik voortdurend voor ogen. De Heer heeft u lief. Hij kent uw verlangens en teleurstellingen. Hij zal u niet vergeten, want uw pijnen en uw leed zijn voortdurend voor zijn aangezicht. De grootste uiting van Gods liefde voor ons was zijn bereidheid om zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, te sturen om voor onze zonden te boeten en onze heiland en verlosser te zijn. In Johannes lezen wij, want al zo lief God, heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. De heiland zegt, gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ook ik u lief gehad. De bereidheid van Jezus Christus om het offerland te zijn was een uiting van zijn liefde voor de Vader en van zijn oneindige liefde voor ieder van ons. Jesaja omschrijft het lijden van de heiland. Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld en met zijn striemen worden wij genezen. De Heer heeft zelf verklaard... Ik, God, heb deze dingen voor allen geleden, omdat zij niet behoeven te lijden als zij zich bekeren. Hij heeft de banden van de dood gebroken en de opstanding voor alle mensen mogelijk gemaakt. Hij heeft ons de gave van de onsterfelijkheid geschonken. Jezus Christus heeft onze zonden gedragen, heeft voor ons geleden en is gestorven om de eisen van de gerechtigheid te bevredigen, zodat wij niet hoeven te lijden als we ons bekeren. We laten zien dat we Jezus Christus als onze heiland hebben aanvaard als we ons geloof in hem stellen, ons van onze zonden bekeren en de heilsverordeningen ontvangen die vereist zijn om in Gods tegenwoordigheid te komen. Die heilsverordeningen zijn symbolen van de verbonden die we sluiten. De verbonden van gehoorzaamheid aan zijn wetten en geboden binden ons aan God en versterken ons geloof. Ons geloof en onze standvastigheid in Christus geven ons de moed en het vertrouwen die we nodig hebben om onze problemen aan te kunnen, die nu eenmaal deel uitmaken van het sterfelijke leven. Kort nadat mijn echtgenoot was geroepen als president van het zendingsgebied Asunción in Paraguay, bezochten wij een gemeenteconferentie in een afgelegen plaatsje in de Paraguayaanse Chaco. We reden 4 uur over een bestraatte weg en daarna nog eens 7 uur over een zandweg. Het gevaar en de ongemakken van de reis waren echter snel vergeten toen we allerhartelijkst werden verwelkomd door de leden van Mistolar. Julio Yegros was de jonge gemeentepresident en hij en zijn vrouw Margarita waren een van de weinige gezinnen die in de tempel waren verzegeld. Ik vroeg hem wat meer te vertellen over hun reis naar de tempel. Toen was de tempel in Buenos Aires in Argentinië nog de dichtstbijzijnde tempel. De reis van Mistolar naar die tempel nam 27 uur in beslag en ze hadden hun 2 kleine kinderen bij zich. Het was tijdens een strenge winter, maar met veel offers wisten ze de tempel te bereiken, waar ze tot een eeuwig gezin werden verzegeld. Op de weg terug werden de baby's erg ziek en stierven. Ze begroeven hen aan de kant van de weg en kwamen met lege handen thuis. Ze waren verdrietig en eenzaam, maar voelden zich toch ook vertroost en vredig. Ze zeiden over deze ervaring, onze kinderen zijn aan ons verzegeld in het huis des Heren. We weten dat we ze de hele eeuwigheid bij ons zullen hebben. Deze kennis geeft ons veel vrede en troost. We zullen de verbonden die we in de tempel hebben gesloten goed moeten naleven. Dan zullen we met hen worden verenigd. Hoe kunnen we, net als deze trouwe leden uit Paraguay, meer geloof en hoop krijgen? Hoe versterken we ons geloof in de zekerheden die ik zoveel van u keer op keer heb horen verwoorden? Dat u in Gods liefde voor u gelooft, dat u erop vertrouwt, dat hij u zal zegenen. En dat het verlossingsplan in en door de heiland Jezus Christus begrijpt en welke rol u daarin speelt. Ik wil 4 dingen noemen die mij hebben geholpen. Gebed, schriftstudie, gehoorzaamheid en naastenhulp. Bidden is communiceren met onze hemelse Vader. Door te bidden geven wij aan dat we geloof in hem en zijn zegenrijke macht hebben. In Alma lezen we... Raadpleeg de Heer bij al uw handelingen en Hij zal u ten goede leiden. Ja, wanneer gij u des nachts neerlegt, legt u dan neer in de goede des Heren, opdat Hij over u zal waken in uw slaap. En wanneer gij des ochtends opstaat, laat uw hart dan vol dankbaarheid zijn, jegens God. En indien gij die dingen doet, zult gij ten laatste dagen worden verhoogd. Schriftstudie. Kennis en begrip van het plan van onze hemelse Vader geven ons inzicht in wie we zijn en wat we behoren te worden. De Heer gebiedt, gij onderzoekt de schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben. En deze zijn het welke van mij getuigen. Het is van groot belang dat iedere vrouw de schriften bestudeert. De waarheden die we uit de schriften leren en die we leren toepassen, zullen ons meer macht geven om Gods doeleinden te verwezenlijken. Dagelijks bidden en studeren brengt de invloed en de macht van de Heilige Geest in ons leven. Gehoorzaamheid. De Heer zegt, wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Onze stipte gehoorzaamheid zal ertoe leiden dat we goddelijke eigenschappen ontwikkelen en dat ons hart een verandering ondergaat. In de leer en verbonden krijgen we deze raad. Kleef de verbonden aan die gij hebt gesloten. Onderhoud voortdurend mijn geboden en gij zult een kroon van gerechtigheid ontvangen. Onze toegewijde naleving van het evangelie versterkt ons geloof en onze hoop in Jezus Christus. Naast de hulp. We hebben volop de gelegenheid om hem te dienen. Iedere zuster is gevraagd om de armen en behoeftigen onder ons en om ons heen op te zoeken en hen te helpen. Arm en behoeftig slaat ook op geestelijke en emotionele behoeften. Ook hebben wij de opdracht gekregen om onze doden te redden. Dat doen we door aan onze familiegeschiedenis te werken en tempelwerk te doen. Ook is ons geboden het evangelie uit te dragen. Er zijn vele manieren waarop we zendingswerk kunnen doen. Dit zijn allemaal manieren om de Heer te dienen. De Heer verwacht van hen die sterk zijn om de zwakken te sterken. Uw eigen geloof zal worden gesterkt als u uw kinderen sterkt en verzorgt. Ik weet dat onze hemelse Vader op volmaakte wijze van al zijn kinderen houdt, van ieder persoonlijk en altijd. Ik weet dat wij vrouwen een belangrijke rol spelen in het plan van geluk. Hij verwacht van ons niet meer of niet minder dan te ons best doen, want ieder van ons is nodig om het koninkrijk op te bouwen. De verzoening is een feit. Jezus Christus is onze heiland en verlosser. Ik getuig dat als we getrouw blijven en tot het einde volharden, wij alle zegeningen van onze hemelse Vader zullen ontvangen, namelijk het eeuwige leven en de verhoging. In de naam van Jezus Christus. Amen.
My dear sisters, what a blessing.
Mijn lieve zusters, ik ervaar het als een grote zegen dat ik bij u kan zijn en uw kracht en uw liefde voor de Heer mag voelen. Dank u voor de liefde en barmhartigheid die u dagelijks aan anderen betoont. We weten dat de zusters in de eerste dagen van de zustershulpvereniging van huis tot huis gingen om elkaar te helpen. Ze keken naar de behoeften, brachten eten, zorgden voor de zieken en waren begaan met iedere vrouw en haar gezin. Dit doet me denken aan de tekst in Judas, waar staat: en wees ook barmhartig jegens sommigen die twijfelen. Als ik over deze tekst en haar betekenis nadenk, gaan mijn gedachten naar de heiland en bedenk ik hoe vaak de schriften vermelden hoeveel liefde en erbarmen Christus voor iedereen had. In het Nieuwe Testament lezen we vaak dat Christus met ontferming bewogen was jegens de mensen als hij reageerde op hun noden. Hij had ontferming als hij zag dat ze honger hadden en dan voedde hij hen. Of als ze ziek waren en dan genas hij hen. Of als ze geestelijke kracht nodig hadden en dan onderwees hij hen. Barmhartigheid betekent liefde en genade voelen jegens iemand anders. Het betekent medeleven hebben en een verlangen om andermans lijden te verlichten. Het betekent vriendelijkheid en tederheid naar iemand betonen. De heiland heeft ons gevraagd om de dingen te doen die hij heeft gedaan. Elkaars lasten te dragen. Hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben. Te treuren met hen die treuren. De hongerigen te voeden. De zieken te bezoeken. De zwakken te hulp te komen. De handen die slap neerhangen te verheffen. En elkaar in de leer van het koninkrijk te onderwijzen. Voor mij beschrijven deze woorden en daden huisbezoeksters. Hen die anderen dienen. Huisbezoek geeft vrouwen de gelegenheid om over elkaar te waken, elkaar te versterken en elkaar te onderrichten. Net zoals een leraar in het Aaronisch priesterschap de verantwoordelijkheid heeft om altijd over de kerk te waken en bij hen te zijn en hen te versterken, zo toont een huisbezoekster haar liefde door iedere vrouw die ze dient gebedvol in gedachten te houden. Zuster Beck heeft gezegd: omdat wij het voorbeeld en de leringen van Jezus Christus volgen, hechten wij waarde aan deze heilige taak om anderen namens hem lief te hebben, te kennen, te helpen, te begrijpen, te onderrichten en te dienen. Ik wil vandaag over twee thema's spreken. Hoe u anderen tot zegen bent wanneer u als huisbezoekster dient en hoe u gezegend wordt door anderen te dienen. Onlangs was ik op bezoek bij een groep vrouwen in Anchorage, Alaska in de Verenigde Staten. Er waren ongeveer 12 vrouwen in de kamer en 6 vrouwen in verschillende steden in Alaska luisterden via een telefoonlijn mee. Vele van hen woonden honderden kilometers van de kerk vandaan. Zij leerden mij iets over huisbezoek. Om al die zusters persoonlijk te bezoeken, zou je aangewezen zijn op vervoer per vliegtuig, per boot of de auto. Het is duidelijk dat de vereiste tijd en kosten bezoekjes thuis onmogelijk maakten. Niettemin voelden deze zusters zich sterk met elkaar verbonden, doordat zij vurig voor elkaar baden en de leiding van de Heilige Geest zochten om te weten wat hun zusters nodig hadden, zelfs al waren zij niet vaak lijfelijk bij hen. Ze hielden goed contact per telefoon, via internet en e-mail. Ze dienden met liefde omdat ze verbonden met de Heer hadden gesloten en ernaar verlangden om hun zusters tot zegen te zijn en te versterken. Een heel ander koppel huisbezoeksters in de Democratische Republiek Congo legde te voet een grote afstand af om een vrouw en haar baby te bezoeken. Deze zusters bereidden gebedvol een boodschap voor en wilden weten hoe zij iets konden betekenen voor de lieve vrouw die ze bezochten. De vrouw was in de zevende hemel met hun bezoek. Voor haar was hun bezoek een boodschap uit de hemel speciaal voor haar. Dit huisbezoek in haar nederige huis was de zuster, haar gezin en de huisbezoeksters tot zegen en inspiratie. De lange voettocht leek geen offer. Deze huisbezoeksters hadden erbarmen. Ze waren deze vrouw in belangrijke mate tot zegen. Lange afstanden, kosten en veiligheidskwesties maken persoonlijke maandelijkse contacten in sommige gebieden waar de kerk is onmogelijk. Maar door de macht van openbaring vinden zusters die elkaar echt willen liefhebben en die over elkaar waken en elkaar versterken, zinvolle manieren om aan deze oproep van de Heer te voldoen. Geïnspireerde ZFV-presidentes overleggen met hun bisschop en maken gebedvol keuzes over huisbezoekopdrachten om hem te assisteren bij de zorg voor iedere vrouw in de wijk. Als we dit proces van overleg en openbaring beter gaan begrijpen, dan begrijpen we ook beter hoe belangrijk onze verantwoordelijkheid hierin is en kunnen we er met meer zekerheid op vertrouwen dat de Geest onze bezigheden leidt. Ik was zo iemand die elke maand verschillende vrouwen bezocht en dan trots en met een zucht van opluchting zei: mijn huisbezoek is klaar. Nou, het deel waarover ik rapporteerde was misschien klaar, maar wat jammer dat dat voor mij de enige reden was om het te doen. De schoonheid van huisbezoek is niet te zien in de 100% op het rapport. De schoonheid van huisbezoek is te zien als mensen veranderen, tranen gedroogd worden, een getuigenis versterkt wordt, als mensen elkaar lief hebben, gezinnen versterkt worden, mensen bemoedigd worden, de hongerigen gevoed worden, de zieken bezocht en als zij die treuren getroost worden. Feitelijk is huisbezoek nooit klaar, want we waken en versterken altijd. Een andere zegen van huisbezoek is een toename in eenheid en liefde. In de schriften staat hoe we dat kunnen bereiken. En hij gebood hun dat zij eensgezind vooruit moesten kijken, met één geloof en één doop, en met hun hart samengevoegd in eenheid en liefde jegens elkaar. We hebben van veel vrouwen gehoord dat zij weer actief in de kerk zijn geworden, omdat een getrouwe huisbezoekster maand na maand dienstbaar bij hen kwam om hen te redden, lief te hebben, tot zegen te zijn. Soms is de boodschap die u hebt het belangrijkste wat u bij een bepaald bezoek biedt. De enige geestelijke voeding die sommige vrouwen ontvangen, is de boodschap die u brengt. De evangelische boodschappen in de Liahona en de Ensign zijn boodschappen die iedere vrouw kunnen helpen om haar geloof te vergroten, haar gezin te versterken of liefdadigheid te benadrukken. Soms is de grootste zegen van je bezoek dat je slechts luistert. Luisteren brengt troost, begrip, genezing. En bij andere bezoekjes moet je misschien je mouwen oprollen en in het huis aan de slag gaan of een huilend kind kalmeren. Ik zei wel eens, ik moet mijn huisbezoek nog doen. Dat was in de tijd dat ik vergat dat ik vrouwen bezocht en onderwees. Toen zag ik het als een last in plaats van als een zegen. Ik kan eerlijk zeggen dat ik me altijd fijner voelde als ik op huisbezoek ging. Ik werd meestal meer opgebouwd, geliefd en gezegend dan zij die ik bezocht. Mijn liefde nam toe. Mijn verlangen om te dienen nam toe. En ik kon zien hoe mooi onze Hemelse Vader heeft geregeld dat wij over elkaar waken en voor elkaar zorgen. Nog een zegen van huisbezoek is dat we met zusters kennis maken en bevriend raken die we anders misschien helemaal niet hadden gekend. Soms mogen wij het antwoord zijn op iemands gebed. Verder zijn persoonlijke openbaring en geestelijke ervaringen nauw verbonden met huisbezoek. De eenvoudigste, vreugdevolste en geestelijkste ervaringen heb ik opgedaan thuis bij zusters van mijn eigen wijk of ergens op de wereld. We hebben elkaar het evangelie uitgelegd. We hebben samen gehuild, samen gelachen, samen problemen opgelost en ik voelde me opgebouwd en gezegend. Op zekere avond tegen het eind van de maand maakte ik me klaar om de stad uit te gaan en ik had een van mijn zusters nog steeds niet bezocht. Het was al wat later op de avond. Ik had geen afspraak met haar. Ik belde haar niet. Ik had geen partner. Maar ik besloot dat het belangrijk was om mijn vriendin Julie te bezoeken. Julie's dochter Ashley was geboren met een botafwijking, waardoor haar botten heel broos waren. Hoewel Ashley bijna 6 jaar was, was ze heel klein en niet in staat om meer te doen dan haar armen bewegen en praten. Ze lag de hele dag op een schapenvacht. Ashley was een opgewekt, vrolijk kind en ik vond het altijd fijn om bij haar te zijn. Op de bewuste avond liet Julie me binnen en Ashley riep dat ze me iets wilde laten zien. Ik ging de kamer in en knielde aan één kant van Ashley neer en haar moeder aan de andere kant. Ashley zei, kijk eens wat ik kan. Toen draaide Ashley zich met een beetje hulp van haar moeder op haar zij en weer terug. Het had haar bijna 6 jaar gekost om dit geweldige doel te bereiken. Terwijl wij deze bijzondere gebeurtenis samen klapten en juichten en lachten en huilden, dankte ik mijn Hemelse Vader dat ik op huisbezoek was gegaan en dit grote moment niet had gemist. Hoewel dat bezoekje jaren geleden plaatsvond en de lieve Ashley sindsdien is heen gegaan, zal ik altijd dankbaar zijn dat ik die bijzondere belevenis met haar mocht meemaken. Mijn eigen dierbare moeder was jarenlang een geweldige, toegewijde huisbezoekster. Voor vele jaren. Ze dacht voortdurend na over hoe ze de gezinnen die ze bezocht kon helpen. Ze besteedde vooral aandacht aan de kinderen van de vrouwen die ze bezocht in de hoop die gezinnen te versterken. Ik weet nog hoe een kind van 5 jaar in de kerk naar mijn moeder toe rende en zei, jij bent mijn huisbezoekster, ik hou van jou. Betrokken zijn bij fijne vrouwen en hun gezin was een zegen voor mijn moeder. Niet al onze huisbezoekervaringen zijn warm en heerlijk. Soms is het moeilijk. Bijvoorbeeld als u een huis bezoekt waar u niet welkom bent. Of als het veel moeite kost om een zuster te bezoeken die een heel druk leven heeft. Met sommige zusters duurt het langer om een goede relatie op te bouwen. Maar als we echt ons best doen om van een zuster te houden, voor haar te zorgen en we voor haar bidden, dan zal de Heilige Geest ons helpen om een manier te vinden om over haar te waken en haar te steunen. President Monson is een meester in dienstbetoon, zoals de Heiland dat deed. Je merkt dat hij steeds mensen bezoekt en helpt. Hij heeft gezegd, wij worden omringd door mensen die behoefte hebben aan onze aandacht, onze aanmoediging, onze steun, onze troost en onze vriendelijkheid. Wij zijn de handen van de Heer hier op aarde en wij hebben de opdracht om al zijn kinderen te dienen en op te beuren. Hij is afhankelijk van ieder van ons. En niemand kan aan dit werk meewerken, tenzij hij ootmoedig en vol liefde is, geloof, hoop en naaste liefde heeft en beheerst is in alle dingen, wat er ook aan zijn zorg zal worden toevertrouwd. De vrouwen aan wie wij huisbezoek brengen, zijn aan onze zorg toevertrouwd. Laten wij liefde en erbarmen hebben en op die manier iets betekenen voor hen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Zusters, ik heb jullie lief. Ik bid dat u de liefde van onze hemelse Vader en onze Heiland Jezus Christus zal voelen. Ik getuig tot u dat de Heiland leeft. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We spreken onze dank uit voor alle zusters en leidsters van de Zusterhulpvereniging die zichzelf en hun geloof aan dit grote werk toewijden. Wij bedanken het koor en de andere muzici voor hun deelname en wij betuigen onze erkentelijkheid jegens iedereen die een bijdrage aan deze bijeenkomst heeft geleverd. We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar onze president Thomas S. Monson, onze dierbare profeet. Na de toespraak van president Monson zingt het koor de slotlofzang The Spirit of God. Zuster Marcia G. Beck, lid van het Algemeen ZTV-bestuur, spreekt het slotgebed uit. President Monson.
I was in a meeting once.
Ik was eens in een bijeenkomst. Toen de spreker op het sprekersgestoelte ging staan en had nog nooit een publiek als dit gezien. Hij lachte en ging zitten. Maar u ziet er goed uit voor mij. Het is fantastisch om u te zien. Ik ben iemand die graag herinneringen ophaalt. Als ik terugdenk aan mijn jeugd, aan de huisbezoeksters die naar mijn huis kwamen, dan denk ik aan mijn moeder. Die probeerde met hulp van mijn vader de notulen van de Zustershulpvereniging te maken. Ik herinner me dat ik geroepen werd als bisschop. En we hadden 84 van de leden waren weduwen. Van de 1080 leden. En ik herinner me hoe lief mijn vrouw was in haar begrip als ik de weduwen aan het bezoeken was. 84. Dan kreeg ik wat kip of wat dan ook. Ik bracht ze ook kip en kreeg ik van iemand die in de handel zat van kippen. En dan zeiden ze, Tommy is hier, Tommy is hier. Elk van hen vroeg mij om te spreken bij hun begrafenis. Ik heb bij al die begrafenissen gesproken, alle 84 en nog veel meer. Soms wel 3 op 1 dag. 10, 12, 2. Dus ik heb daar gevoelige herinneringen aan. Onze ziel heeft zich vanavond uitgestrekt naar de hemel. We zijn gezegend met prachtige muziek en geïnspireerde boodschappen. De geest van de Heer is hier aanwezig. Ik bid dat ik zijn inspiratie mag ontvangen. Nu ik u over enkele van mijn gedachten en gevoelens ga vertellen. Ik begin met een korte anekdote die iets illustreert dat ik duidelijk wil maken. Een jong echtpaar, Lisa en John, verhuisden naar een andere buurt. Op een ochtend keek Lisa tijdens het ontbijt uit het raam en zag haar buurvrouw de was ophangen. Die was is niet schoon, riep Lisa uit. Onze buurvrouw weet niet hoe ze haar kleren schoon moet krijgen. John keek stilzwijgend toe. Elke keer dat haar buurvrouw haar was te droog hing, maakte Lisa dezelfde opmerkingen. Enkele weken later was Lisa verrast toen ze uit haar raam keek en mooie schone was zag hangen in de tuin van de buren. Ze zei tegen haar man, kijk John, ze heeft eindelijk geleerd hoe ze goed de was moet doen. Ik vraag me af hoe dat zo gekomen is. En John antwoordde, nou schat, dat kan ik wel beantwoorden voor je. Het interesseert je misschien om te weten dat ik vanmorgen vroeg ben opgestaan en de ramen heb gewassen.
Tonight I'd like to share with you a few thoughts concerning.
Ik wil u vanavond enkele denkbeelden voorleggen over hoe wij elkaar zien. Kijken wij door een raam dat schoongemaakt moet worden? Vellen we een oordeel zonder alle feiten te kennen? Wat zien we als we naar andere mensen kijken? Wat voor oordeel vellen we over ze? De Heiland heeft gezegd, oordeelt niet. Hij vervolgde. En wat ziet gij de splinter die in het oog uws broeders is, maar de balk die in uw eigen oog is, bemerkt gij niet? Of met andere woorden, wat ziet gij bij het huis van uw buren iets dat gij voor vuile was houdt, maar merkt gij niet dat uw eigen huis een vuil raam heeft? Niemand onder ons is volmaakt. Ik ken niemand die zelfs maar zou voorgeven dat te zijn. En toch, ondanks onze eigen onvolmaaktheden, hebben we om de een of andere reden de neiging om die van anderen aan te wijzen. We vellen een oordeel over hun daden of gebrek daaraan. We kunnen onmogelijk het hart, de bedoelingen of de omstandigheden kennen van iemand die misschien iets zegt of doet waarvan wij vinden dat we een reden hebben om het te bekritiseren. Vandaar het gebod, oordeelt niet. Deze conferentie is het 47 jaar geleden dat ik tot het Quorum der 12 Apostelen geroepen werd. Het lijkt een eeuwigheid geleden. Ik was destijds lid van een van de priesterschapscomité's van de kerk. Dus toen mijn naam werd opgelezen, zat ik, zoals mij werd verwacht, bij mijn medeleden van dat priesterschapscomité. Maar mijn vrouw had geen idee waar ze heen moest en niemand om bij te zitten. En in feite kon ze helemaal geen zitplaats vinden in de tabernakel. Een lieve vriendin van ons, lid van de een van de algemene hulporganisatiebesturen, die een zitplaats had op een plek die voor bestuursleden bestemd was, vroeg mijn vrouw om bij haar te komen zitten. Die vrouw wist niets van mijn roeping af, die bijna aangekondigd werd. Maar ze zag mijn vrouw, zag in dat ze wanhopig op zoek was naar een zitplaats en bood haar vriendelijk een aan. Mijn lieve vrouw was opgelucht en dankbaar voor dit vriendelijke gebaar. Toen ze echter zat, hoorde ze luid gefluister achter haar, alsof een van de bestuursleden haar ergernis uitte tegen de zusters om haar heen over de brutaliteit van een van haar medebestuursleden om een buitenstaander uit te nodigen plaats te nemen in de sectie die alleen voor hen was gereserveerd. Er was geen excuus voor dat onvriendelijke gedrag, ongeacht wie er was uitgenodigd om daar te gaan zitten. Maar ik kan me alleen maar indenken hoe die vrouw zich voelde toen ze erachter kwam dat de indringer de vrouw van de nieuwste apostel was. Wij voelen geen vijandige gevoelens voor haar. We zijn niet alleen geneigd de daden en woorden van anderen te veroordelen, maar velen van ons veroordelen ook op grond van uiterlijk. Kleding, haarstijl, omvang. En de lijst is nog veel langer. Een klassiek voorbeeld van oordelen naar uiterlijk stond vele jaren geleden in een landelijk tijdschrift. Het is een waar gebeurd verhaal. Eén dat u misschien eerder hebt gehoord, maar dat het herhalen waard is. Een vrouw die Mary Bartels heette, woonde recht tegenover de ingang van een ziekenhuis. Haar gezin woonde op de begane grond en verhuurde de kamers op de verdieping aan polyklinische patiënten. Op een avond kwam er een man aan de deur die er echt verschrikkelijk uitzag. Vragen naar een kamer voor de nacht. Hij was voorovergebogen en verschrompeld. En zijn gezicht was helemaal vertrokken van de zwellingen die er rood en rauw uitzagen. Hij zei dat hij al sinds 12 uur 's middags op zoek was naar een kamer, maar dat hij daar niet in geslaagd was. Ik denk dat het door mijn gezicht komt, zei hij. Ik weet dat het er verschrikkelijk uitziet. Maar mijn dokter zegt dat het na nog meer behandelingen zou kunnen verbeteren. Hij zei dat hij ook best in de schommelstoel op de veranda wilde slapen. Toen Mary met die kleine oude man stond te praten, besefte ze dat hij een erg groot hart had in dat piepkleine lichaam. Hoewel al haar kamers bezet waren, liet ze hem wachten in de stoel en ging ze op zoek naar een plekje waar hij kon slapen. Toen het bedtijd was, zette Mary's man een logeerbed voor de man op. Toen ze 's morgens ging kijken, waren de lakens netjes opgevouwen en bevond de man zich op de veranda. Hij wilde geen ontbijt, maar vlak voordat hij de bus nam, vroeg hij of hij voor zijn volgende behandeling mocht terugkeren. U zult geen last van me hebben, beloofde hij. Ik kan ook heel goed slapen in een stoel. Mary verzekerde hem dat hij gerust terug mocht komen. In de daaropvolgende jaren van zijn behandelingen logeerde de oude man, die van beroep visser was, bij Mary en hij nam altijd geschenken mee. Groente uit zijn tuin, zeevruchten, soms stuurde hij een pakje met de post. Als Mary die attenties ontving, moest ze vaak denken aan een opmerking die haar buurvrouw had gemaakt toen de geboden oude man die eerste ochtend Mary's huis had verlaten. Heb jij die naar uitziende man gisteren bij je laten logeren? Ik heb hem weggestuurd. Je kunt klanten kwijtraken als je zulke mensen onderdak geeft. Mary wist dat ze misschien wel eens een klant of twee waren kwijtgeraakt, maar ze dacht, oh, als ze hem maar hadden leren kennen, misschien waren hun ziekten dan makkelijker te dragen geweest. Nadat de man is overleden, bezocht Mary een vriendin die een plantenkas had. Ze keek naar de bloemen van haar vriendin, maar zag een prachtige goudgele chrysant die tot haar verbazing groeide in een gedeukte, roestige oude emmer. Haar vriendin legde uit: ik kwam potten tekort. En omdat ik wist hoe mooi deze zou worden, dacht ik dat hij er geen bezwaar tegen zou hebben om in deze oude emmer te beginnen. Het is maar voor even, totdat ik hem kan uitplanten in de tuin. Mary glimlachte toen ze zich in de hemel net zo'n tafereel voorstelde. Hier is een hele mooie, had God misschien wel gezegd toen hij bij de ziel van die kleine oude man kwam. Hij vindt het vast niet erg om te beginnen in dit kleine misvormde lichaam. Maar dat was lang geleden. En hoe mooi rechtop moest deze prachtige ziel in Gods tuin wel staan. Uiterlijk kan zo misleidend zijn. Zo'n slechte maatstaf om iemand aan af te meten. De Heiland heeft ons deze aansporing gegeven: oordeelt niet naar het aanzien. Een lid van een vrouwenorganisatie beklaagde zich eens dat een bepaalde vrouw was uitgekozen om de organisatie te vertegenwoordigen. Ze had de vrouw nooit ontmoet, maar ze had een foto van haar gezien en het uiterlijk van de vrouw beviel haar niet. Ze meende dat ze overgewicht had. Ze merkte op: uit de duizenden vrouwen in deze organisatie hadden ze toch zeker een betere vertegenwoordigster kunnen kiezen. Het was waar dat de gekozen vrouw niet zo slank als een fotomodel was. Maar wie haar kende en op de hoogte was van haar kwaliteit, zag in haar veel meer dan in de foto te zien was. De foto toonde wel aan dat ze een vriendelijke glimlach en een blik vol zelfvertrouwen had. Wat echter niet te zien was in de foto, was dat ze een trouwe en meedogende vriendin was. Een intelligente vrouw die de Heer lief had en zijn kinderen lief had en diende. En wat ook niet te zien was, was dat ze vrijwilligerswerk deed en een attente, zorgzame buur was. Kortom, de foto liet niet zien wie ze werkelijk was. Ik vraag u, als houdingen, daden en geestelijke neigingen te zien waren in lichaamskenmerken, zou het gezicht van de vrouw die zich beklaagde dan net zo lieftallig zijn geweest als dat van de vrouw die ze bekritiseerde? Mijn geliefde zusters, ieder van u is uniek. U verschilt in veel opzichten van elkaar. Onder u bevinden zich zusters die getrouwd zijn. Sommigen onder u blijven thuis bij de kinderen, terwijl anderen buitenshuis werken. Van sommigen zijn de kinderen al het huis uit. En sommigen zijn getrouwd, maar hebben geen kinderen. Sommigen zijn gescheiden, anderen zijn weduwe. Velen van u staan alleen. Sommigen hebben een universitaire graad, sommigen niet. Sommigen kunnen zich de nieuwste mode veroorloven. Anderen zijn dan blij als ze één geschikte kledingcombinatie voor de zondag hebben. Dergelijke verschillen zijn bijna eindeloos. Laten we ons door die verschillen verleiden om elkaar te veroordelen. Moeder Teresa, een katholieke non die het grootste deel van haar leven onder de armen in India werkzaam was, heeft deze diepzinnige waarheid uitgesproken. Als je anderen oordeelt, heb je geen tijd om ze lief te hebben. De Heiland heeft ons deze aansporing gegeven: dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Ik vraag u, kunnen wij elkaar lief hebben zoals de Heiland heeft geboden als we elkaar veroordelen? En met moeder Teresa antwoord ik, nee, dat kunnen we niet. De apostel Jacobus heeft ons geleerd, indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Ik heb de lijfspreuk van de zustershulpvereniging altijd bijzonder gevonden. De liefde vergaat nimmer meer. Wat is liefde of naastenliefde? De profeet Mormon leert ons dat naastenliefde de reine liefde van Christus is. In zijn afscheidsboodschap aan de Lamanieten verklaarde Moroni: tenzij gij naastenliefde hebt, kunt gij geenszins behouden worden in het koninkrijk Gods. Ik beschouw naastenliefde, ofwel de reine liefde van Christus, als het tegenovergestelde van kritiek en veroordeling. En dan denk ik bij naastenliefde nog niet eens aan liefdadigheid of lijden verlichten door geld te geven. Dat is uiteraard nodig en gepast. Nee, vanavond denk ik aan de naastenliefde die tot uiting komt als we tolerant zijn tegenover anderen en we flexibel omgaan met hun gedrag. Ik denk aan de naastenliefde die vergeeft, de naastenliefde die geduldig is. Ik denk aan de naastenliefde die ons ertoe brengt om sympathiek te zijn, mededogend en genadig. Niet alleen maar in tijden van ziekte, bezoeking en ellende, maar ook op momenten dat anderen blijk geven van zwakte of dat ze fouten maken. Er bestaat een serieuze behoefte aan de naastenliefde die aandacht schenkt aan mensen die onopgemerkt blijven. Hoop aan hen die ontmoedigd zijn en hulp aan hen die bezocht zijn. Ware naastenliefde is liefde in actie. Overal bestaat behoefte aan naastenliefde. Er bestaat behoefte aan de naastenliefde die weigert te luisteren naar verhalen over de pech van andere mensen of die te herhalen. Tenzij de ongelukkigen hier baat bij zouden hebben. De Amerikaanse onderwijskundige en politicus Horace Mann heeft ooit gezegd: medelijden hebben met ellende is slechts menselijk. Ellende verlichten is goddelijk. Naastenliefde betekent geduld hebben met iemand die ons heeft teleurgesteld, of de neiging weerstaan om snel beledigd te raken. Het betekent zwakheden en tekortkomingen aanvaarden. Het betekent mensen aanvaarden zoals ze werkelijk zijn. Het betekent het fysieke uiterlijk over het hoofd zien en zich concentreren op eigenschappen die door de tand destijds niet verbleken. Het betekent de neiging weerstaan om andere mensen in vakjes te stoppen. Naastenliefde, die reine liefde van Christus, komt tot uiting als een groep jonge vrouwen uit een alleenstaande wijk honderden kilometers aflegt om de uitvaarddienst van de moeder van een van hun ZFV-zusters bij te wonen. Naastenliefde komt het uiting als toegewijde huisbezoeksters maand in maand uit, jaar in jaar uit, terugkomen bij dezelfde iets wat ongeïnteresseerde, iets wat kritische zuster. Ze komt tot uiting als men aan een oude weduwe denkt en haar naar wijkbijeenkomsten en ZFV-activiteiten brengt. Zij wordt gevoeld als de zuster die alleen zit in de ZFV de uitnodiging krijgt: kom bij ons zitten. Op 100 kleine manieren draagt u allemaal de mantel van naastenliefde. Het leven is voor geen van ons volmaakt. Mogen wij elkaar niet veroordelen en bekritiseren, maar mogen wij de reine liefde van Christus hebben voor onze medereizigers op deze levensreis. Mogen we inzien dat ieder haar best doet om de moeilijkheden aan te pakken die op haar weg komen. En mogen wij er naar streven zelf ons best te doen om te helpen. Naastenliefde is wel eens omschreven als de grootste, edelste, sterkste soort liefde. De reine liefde van Christus. En wie ook ten laatste dagen in het bezit daarvan wordt bevonden, met haar zal het wel zijn. De liefde vergaat nimmer meer. Mogen dit bestendige motto van de Zustershulpvereniging, deze tijdloze waarheid, uw leidraad zijn in al wat u doet. Mogen het uw ziel doordringen en mogen het tot uiting komen in al uw gedachten en daden. Ik spreek mijn liefde voor u uit, zusters. En bid dat u de zegeningen des hemels mag ontvangen. Voor altijd. In de naam van Jezus Christus. Amen.
our Father in heaven.
Lieve Hemelse Vader. We zijn blij dat we de geest en de liefde hebben kunnen voelen deze avond. We zijn zo dankbaar voor het voorbeeld en het leven van uw zoon. We zijn dankbaar.
For the words of a prophet.
Voor de woorden van onze profeet.
And inspired Relief Society leaders.
En onze inspirerende leiders van het ZAV. Wij bidden tot u. Voor uw zegeningen. Aan zusters over de hele wereld. Die echt vrouwen worden die waardig zijn. Die geleid worden door de geest. Terwijl we proberen vrouwen te worden die een veilige haven kunnen zijn. Dat er liefde kan zijn in onze huizen. En vrede en kracht. Om een nieuwe generatie op te voeden die van u houden. En hen met hun hele harten en krachten willen steunen. Wij bidden dat wij vrouwen kunnen worden die meeleven en lief hebben. Die proberen om iedereen rondom ons te steunen en te dienen. We zijn zo dankbaar dat we leden zijn van de kerk van Jezus Christus, van de Heilige der Laatste Dagen. Dat we altijd mogen onthouden dat wij uw mensen zijn, gevuld met liefde en menselijkheid. En die dingen zeggen we nederig in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.